Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
Organisatieverandering begint vaak met goede bedoelingen, maar hoe komt het dat de energie in een organisatie soms stilvalt? En waarom voelt de ene organisatie bruisend, terwijl de andere juist benauwdend voelt? In deze aflevering van People Power gaan we op zoek naar antwoorden met Merlijn Baljeu. Hij is de auteur van het nieuwe boek The Smell of the Place. Hij laat zien hoe de geur van een organisatie, de sfeer, de cultuur, het onzichtbare weefsel bepalend is voor verandering en vernieuwing. Hoe kun je als leider of adviseur die geur herkennen en vooral, hoe verander je die zodat mensen wel in beweging komen? Fijn dat je luistert naar People Power.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Marlijn, leuk dat je er bent. Het is niet de eerste keer dat je er bent, maar het was wel lang geleden.
Het is wel lang geleden, in het oude gebouw nog.
Het oude gebouw. Ja, we zijn in 2020 verkast. Dus dat was voor 2020, was een pre-corona tijdperk. Ja. Leuk dat je er weer bent. Je hebt weer een prachtig nieuw boek geschreven. Wat er ook qua vormgeving, waar ik ook altijd heel gevoelig voor ben, fantastisch uitziet. Ik blader er dan doorheen. Ik ben altijd heel eerlijk tegen mijn luisteraars. Ik ga echt niet alles lezen wat er staat. Want ik heb het voorrecht dat ik de auteur mag vragen mag stellen.
Dus zal je een beetje helpen.
Eigenlijk hoeft dat dan ook niet meer. Het boek begint met medewerkers, leidinggevenden en klanten die klem zitten.
Ja.
Waarom zitten ze de klem? Wat is er aan de hand?
Ja, wat we eigenlijk afgelopen 10 jaar steeds meer horen is ook de beweging als quiet quitting. Middenmanagers die echt vastzitten, vermalen worden eigenlijk tussen wat ze moeten van het topmanagement en eigenlijk voelen zich met hun handen gebonden. Maar dat geldt ook voor heel veel medewerkers. Dus er wordt als een dolle wordt er gezegd, meer eigenaarschap, neem de ruimte, toon ondernemerschap, noem maar op. Maar feitelijk voelen ze zich met handen gebonden.
Ja, dat zijn allemaal van die heerlijke algemene richtingen.
Precies.
We hebben meer productiviteit nodig.
Precies.
Ondernemerschap, ja.
Ja, en als je dan, dus wat ook heel veel in onderzoeken terugkomt, is dat 3/4 van de werknemers, eigenlijk, dat noemen ze dan met dat quiet quitting begrip, misschien nog wel op hun werk fysiek aanwezig zijn, maar feitelijk mentaal eigenlijk al af aan het haken zijn of al afgehaakt zijn. Dus die doen nog het broodnodige om niet eruit geschopt te worden. En dat is best wel een schrikbarend aantal mensen, als je dat bedenkt.
Ja, zeg ik dan. En dat is al best wel lang zo.
Ja.
Dat is een beetje het nadeel. Kijk, jij was hier meer dan 5 jaar geleden. Ik maak dit programma nu 10 jaar. Mm-hmm. Het nadeel daarvan is dat je ondertussen regelmatig terug ziet komen. Dat je denkt, holy fuck, dit hadden we 6, 7, 8 jaar geleden ook. Waarom krijgen we dit niet voor elkaar? Dus ik heb me ook voorgenomen om die vraag vaker te stellen.
Ja, terecht.
Waarom blijft dit toch zo?
Ja. Nou, ik denk aan de ene kant, wat ik vaak zie is dat, wat het net eigenlijk over die klem van medewerkers en van middenmanagers, dat de druk op middenmanagers wordt enorm opgevoerd om een bepaalde cultuur door te voeren of wat dan ook. En wat je heel vaak dan hoort, is dat die middenmanager eigenlijk niet zo goed weet ook aan welke knoppen ze moeten draaien. En in plaats van dichterbij mensen te komen, zie je dat ze verder af gaan komen. Want het wordt steeds abstracter ook. Dus we hebben het vorige keer 7 jaar geleden gehad over veranderstrategieën. Van wat werkt wel en wat werkt niet. En wat is nou realistisch veranderen. En daar zit heel erg denk ik ook een overlap tussen dit boek en dat boek. De veranderstrategieën die worden toegepast zijn vaak helemaal niet realistisch. Die zijn vooral geënt op meer druk zetten. Of we willen een bepaalde andere gedraging. Dan gaan we daar een apart programma voor organiseren. En dan stellen we ook een aparte programmamanager voor aan. Het probleem is, en dat merk ik ook in, als ik kijk tussen die twee boeken in, van wat doe ik nou bij de meeste veranderprojecten? Dan ben ik eigenlijk vooral bezig met 2 dingen. Het ene is dicht bij de werkvloer zijn, zien wat er echt speelt. En met managers in gesprek over of zij dat ook herkennen. Nou, en de 2e ding waar ik heel erg mee bezig ben, is eigenlijk de congruentie tussen wat zij doen. En dat kan zo plat zijn als hun agenda. Van wat staat er feitelijk op hun agenda? Ik heb wel eens een gewetensvraag voor ze. Dan zeg ik, wat is wat jou betreft de essentie van jouw rol als leidinggevende? Nou, dan komen altijd prachtige dingen als faciliteren, mensen in hun kracht zetten.
Dienend leiderschap.
Dienend leiderschap, ja. Noem maar op. Hè? Prachtig, ja. Tranentrekkend, kun je niet meer oneens zijn. En dan zeg ik, pak eens een rode stift. Hè? En bewijs van, iedereen heeft natuurlijk tegenwoordig een digitale agenda, maar print hem eens uit. En zet eens een rode stip bij die afspraken of die bijeenkomsten die direct bijdragen aan datgene wat je net zegt over wat jij de essentie van jouw leiderschap vindt. Ja, dan kijken ze natuurlijk een beetje glazig aan.
Ja.
Want er staat geen enkele rode stip.
Nee.
En daar zit, denk ik, hè, dus als je het hebt over verandertrajecten met strategieën versus wat is eigenlijk nodig, merk ik dat ik steeds meer ook zelf beweeg van het veranderen af naar veel meer het hoe kun je leidinggevende helpen om congruent in wat ze zeggen, wat ze doen, dat te helpen hun sturing te veranderen. Nou, het woord sturing komen we denk ik dadelijk nog wel op terug.
Ja, zeker. Ja. Die staat op mijn lijstje. Ja.
Maar ik denk dus daar zit eigenlijk voor een heel belangrijk deel het aspect waarom we het nog steeds erover hebben. En ik denk wel dat het steeds meer aandacht krijgt. Hè? Dus de afgelopen jaren is natuurlijk de hoeveelheid burn-outs, de veiligheid op de werkplekken, onveiligheid, grensoverschrijdend gedrag. Het lijkt wel in. We schreeuwen er steeds harder over. Hè? Dus misschien is de essentie nog steeds hetzelfde, maar het krijgt wel steeds meer lading.
Nou ja, ik weet dat wij een jaar geleden, zeg ik even grofweg, want ik weet echt niet meer precies wanneer het was, maar hadden we het hier met een panel aan in deze studio over. En toen kwam een beetje het grappende idee van, stel je voor dat we een organisatie vanuit al die mensen die zich bezighouden met hoe kan het beter, nou eens een keer een jaar met rust zouden laten. Mm. Want je zal maar inderdaad die medewerker zijn die gewoon zijn werk doet en die dicht bij die klant staat en dingen voor elkaar probeert te krijgen, dan denk je toch ook met alles wat er wel niet op je afkomt van, ja hallo, maar waar gaat het nou uiteindelijk over? En dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen, dat we dat soort van vergeten zijn, dat de mensen die het, ik noem dat de mensen die het echte werk doen, hè, dat als je ze, die noemden we tijdens de coronacrisis volgens mij de essentiële taken of zo. De
SCL, een soort herwaardering eigenlijk voor mensen die echt wat doen.
Ja, en ik weet dat ik had hier een keer een HR iemand van Achmea en die hadden net tijdens corona te horen gekregen dat ze niet bij het essentieel personeel hoorden.
Ja.
Die waren daar zich helemaal rot van geschrokken.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel wat het is.
Ik herken het enorm.
Je kan prima een tijd zonder HR of zonder afdeling verandermanagement of...
Ja, en dus ik denk, we eindigen het boek ook met een van de hoofdstukken gaat over het belang van sturen op eenvoud. En daar zit onder andere dus ook in het stoppen met stapelen van verandertrajecten. Van het een naar het ander. Maar dus ook dat opknippen van verantwoordelijkheden. He, dus we hebben een front office en een back office die niet met elkaar samenwerken. Wat doen we? We zetten er een middle office tussen. Dan heb je twee problemen in de samenwerking. Weet je, maar dat geldt ook voor al die programmamanagers. Ik generaliseer, dus er zullen vast ook terechte programma's worden opgezet.
Ja.
Maar het is heel vaak... Er lukt iets niet in de lijn. En de reactie is niet... Hey, snappen wat er echt gebeurt. Waarom gaan mensen niet mee? Waarom hebben ze weer... Dus daar gaan we eigenlijk omheen breien. En dan zetten we een nieuwe functie bij. Hè? Ja. Zo'n programmamanager. En die gaat dan weer duwen. En die rapporteert aan de top.
Ja,
en die krijgt het natuurlijk ook niet voor elkaar. Dat heeft een reden.
Je noemt ook de klanten die klem komt te zitten. Dat vond ik wel grappig. Die heb ik nog niet gehoord. Waarom komt die klant dan klem te zitten?
Ja, in de eerste plaats vanuit mijn eigen ergernis moest ik dat toch even kwijt.
Oh.
Ja, nee, dus dat is het voordeel als je een boek schrijft. Dan kun je erin zetten wat je wil. Zonder gekheid. Ik denk op twee manieren. Hè. Dus ik weet niet wanneer de laatste keer is dat jij een klantenservice hebt gebeld.
Oh, maar 9 van de 10 keer. Daar heb ik een mooi verhaal over. Maar dat komt.
Kom ik vast te zitten? Kom ik klem te zitten?
Ja.
Je hebt het gevoel dat ze eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn in... jouw probleem, maar veel meer in hun draaiboek, hun de shift afdraaien, noem maar op.
Ik heb vaak zo met ze te doen. Dat ik denk, jeetje zeg, je zit hier met iemand die ontevreden of ongelukkig is en je kan het eigenlijk niet helpen.
En ze hebben geen mandaat.
Nee.
Het is een van de uitspraken in het boek die we geleend hebben van Marten Kruijf, oud-generaal, is dat je moet het mandaat daar leggen waar de informatie ligt. The man on the ground has the best vision, so he makes the decision. En er is heel vaak een soort misvatting over dat het leger heel hiërarchisch is. Het gaat over eindverantwoordelijkheid. Weten wie eindverantwoordelijk is. Maar wat we niet doen bij die klantenservice is mensen die daadwerkelijk de informatie hebben van een klant ook mandaat geven om er iets aan te kunnen doen.
Ja.
Dus iedere scheet die ze laten die niet in het draaiboek past, ja, dan moeten ze weer toestemming vragen of opschalen.
Ja. Ja, en het grappige is dan hè, dat ik in de tijd dat ik ook nog een beetje in het lezingencircuit zat, een aantal jaar geleden, vertelde ik altijd over Zappos. Hè, waar ze, ondertussen is dat volgens mij onderdeel van Amazon geworden. Dus of het nog steeds leuk georganiseerd is, daar weet ik niet. Maar die hadden dat precies omgekeerd. Die zeiden, je kan niet lang genoeg met een klant aan de telefoon zitten. En het enige wat je hoeft te doen is zorgen dat die klant blij ophangt. Dus als je, daar verkopen ze schoenen. Als ze schoenen zoeken en wij hebben ze niet, zoek ze dan ergens anders.
Ja.
En dat gebeurde dus ook. En volgens mij hebben zij de langste service call ooit, van gewoon 19 uur of zo, die hebben ze op hun naam staan.
Ja, wow.
Maar dat mooie verhaal waarvan iedereen dan denkt, ja, natuurlijk, hè, als een klant je belt, heb je een klant aan de lijn.
Ja.
Nou ja, wij weten dat ook. Hè. Wij zijn allebei zelfstandige jongens.
Ja.
Ja, als er iemand belt en dat is een klant of een potentiële klant, dan ben je lief voor ze. Want dat zou wel eens iets leuks uit kunnen komen. Maar blijkbaar sijpelde het. En dat vind ik zo fascinerend. Waarom komt dat nou niet door, dat soort dingen?
En het grappige is, er is al zoveel onderzoek ook naar gedaan. Dat schrijven we ook over in het boek, waarom targets niet werken. Dus heel vaak zie je bij die callcenters dat ze ook een draaiboek hebben met beperkingen. Dus ze mogen een telefoontje moet binnen zoveel seconden moeten ze dit hebben opgevraagd. En mag maximaal 3 minuten duren, ik noem maar iets. Dat zegt natuurlijk helemaal niks over de kwaliteit.
Nee.
Maar daar gaan mensen natuurlijk wel naartoe bewegen. Dus targets werken wel degelijk. Alleen stomme targets, zoals je mag maximaal 3 minuten met een klant aan de telefoon zitten, leiden dus ook tot naar het afronden van een telefoontje. En niet naar waarom was een klantenservice ooit bedoeld. Wat is de bedoeling van een klantenservice?
Ja, en dat geldt dan, als je targets breder trekt, geldt dat eigenlijk voor KPI's algemeen. Ja. Die worden zo letterlijk genomen, dat daar inderdaad op gestuurd gaat worden. Ja, en als dat target of die KPI dan maar een deel van de waarheid is, of een deel van wat je wil bereiken is, ja, dan gaat het dus gewoon de verkeerde kant op.
Ja, dus
zijn wij het weer heerlijk eens met elkaar, Marlijn?
Ja, maar ik ga even hem omdraaien dan. Want, daar ben je het vast ook mee eens. Maar een van de Maarten Schuring, die is nu SG van Defensie, die hebben in een eerder interview, zei hij, ja, ik heb wel degelijk een KPI. En dat is bijvoorbeeld, ik stuur erop dat het eigenlijk op het voorkomen van buikpijn bij medewerkers. Dus bijvoorbeeld bij de sociale verzekeringsbank was hij eindverantwoordelijk. De mensen die daar werken hebben natuurlijk allerlei casuïstiek van gezinnen. En daar hebben we afgelopen jaar natuurlijk genoeg van voorbij zien komen, waar het echt fout gaat als je dus alleen maar op die target stuurt.
Ja.
Dus hij heeft heel duidelijk gezegd, ja, dus het buikpijn bij medewerkers is een belangrijke indicator voor een goed proces. En hij heeft daar ook bijvoorbeeld een garage, de bedoeling noemde hij dat. Iedereen die buikpijn ervaart, die denkt dit is moreel of ethisch niet gezond, die mag escaleren. En dan zoeken we een groep mensen bij elkaar die ook echt alle in zijn oudste van weten en kunnen beslissen om het anders te gaan doen. Nou, dan heb je wel degelijk eigenlijk een soort KPI, maar ja, die gaat niet over 3 minuten ophangen.
Die garagebedoeling. Het is wel grappig als dit soort dingen langskomen. Denk ik, wacht even. Voor mij heeft iemand dat eerder verteld. Dat is een echte garage volgens mij, toch? Doe je hem overal aan.
Ja, exact. Ja.
Dan is iedereen gelijk. En dan ga je met elkaar echt aan de slag.
Ja, dus het voorbeeld is veel gedeeld.
Nou, kortom. We kunnen concluderen dat er werk aan de winkel is. En ik denk dat onze luisteraars denken, ja, nogal wie dus. Daarom ben ik namelijk aan het luisteren. Kom nou even met de oplossing. Dus daar gaan we het zo over hebben. Wat dan wel? Wat moet je dan wel doen? Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Marlijn Beaulieu is in de studio. Een van de auteurs, moet ik zeggen. Want er staan er twee op. Samen met Guido van der Wiel. Heeft hij het mooie boek The Smell of the Place geschreven. Nou ja, we hadden het net al even over waarom is het eigenlijk belangrijk. Wat gaat er eigenlijk mis? Nou, ik denk veel dingen die je als luisteraar zult herkennen. De grote vraag is dan, waar moet je het? Wat kan je er dan aan doen? En dat begint, dat is natuurlijk niet voor niks. Dat vraagt om vragen. The smell of the place. Ik krijg dan zo'n associatie van toch een beetje je neus ophalen. Van nou, het stinkt hier een beetje of zo. Hoe kom je bij die term terecht? En waarom is die dan zo belangrijk?
Ja. Nou, en mensen vragen ook waarom een Engelse, het is een Nederlands boek, waarom een Engelse titel? The smell of the place is een bijna legendarisch filmpje wat rondgaat op YouTube. Het is een oud korrelig filmpje uit 1995, waar een Indiaanse professor, Sumantra Ghoshal, in Davos bij het World Economic Forum een toespraak houdt. En hij zegt op een gegeven moment, hij komt zelf uit India, maar hij geeft les in Fontainebleau in de buurt van Parijs. En hij zegt, ja, zijn metafoor is, en daar komt ook de smell of the place vandaan. Als ik me voorneem om echt even een dagje helemaal niks te doen, misschien een boekje lezen, en ik ga naar Fontainebleau, naar het bos, naar het natuurgebied, dan zegt hij, ja, there is something about the crispness in the air, waardoor die in beweging komt, waardoor die energiek wordt. En hij zegt tegelijkertijd, als ik in Calcutta ben, in de zomer, zit hij een maand om zijn familie te bezoeken, en dan zit hij eigenlijk vooral in de airco binnen, want het is de luchtvochtigheid is 95 graden en het is 40 graden warm, weet ik veel. En hij zegt, ja, dan neem ik me toch voor, ondanks dat ik op mijn hotelkamer zit, om even naar buiten te gaan en even iets te doen. Even, weet je, even dat luie zweet eruit. Maar hij zegt, duur moment dat ik naar buiten loop, dan zakt de moed in mijn schoenen. En wat hij dan zegt is, de meeste bedrijven, organisaties denken dat ze Fontainebleau hebben georganiseerd voor medewerkers, maar hebben niet door dat ze downtown Calcutta in de zomer hebben georganiseerd. En hij zegt, ja, some managers, they call it the smell of the place. En daar komt die titel. En dat filmpje heet dus ook de titel The Smell of the Place. Yeah. En dat is de inspiratiebron ook voor deze titel. En die konden we niet vertalen. En vandaar dat hij in het Engels letterlijk is opgenomen.
Ja. Yeah. Grappig is natuurlijk als je er zelf middenin zit, dat je het misschien wel niet meer door hebt, omdat je eraan gewend bent. Ja. Pas als je van omgeving verandert, dan voel je misschien dat er iets anders is.
Ja.
Dus hoe kom je daar eigenlijk achter wat die smell of the place, wat het gevoel of de vibe, of nou ja, geef er een leuke woord aan, van jouw organisatie is?
Ja. Nou, misschien terug even twee voorbeelden. Eentje vanuit klantperspectief. Je merkt heel erg als je ergens binnenloopt en of mensen wel of niet geïnteresseerd in jou zijn als klant of wat dan ook. Hè, word je oprecht serieus genomen of is iemand zijn draaiboek aan het afwerken? Dat voel je. Dus vanuit klantperspectief denk ik dat we dat heel vaak meemaken. Of je nou een café of een restaurant of een ziekenhuis binnenloopt. Ik weet nog dat ik een hele tijd geleden bij een ziekenhuis hielp. En ik liep daar binnen en dat was letterlijk de smell of the place was van kroketten. En ik besprak dat ook met het college van bestuur. En die zei, ja, maar dit is wat de mensen willen. Ja, dat is echt een andere letterlijke smell. Dus focus op gezondheid of niet. Dan dat je in een ander ziekenhuis
komt. Ja, dan ben je waarschijnlijk eerst nog door een walm rokers heen gekomen. Ja, om die stonden
precies,
voor de deur.
Letterlijk. Stonden ze letterlijk. Jij bent bij hetzelfde ziekenhuis geweest.
Dat zijn ze allemaal, toch?
Ja, het is echt grappig. Maar er zijn allemaal uitzonderingen. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is het voorbeeld wat we ook hebben beschreven in het boek van Noah. En Noah is een barista in een hotel. Het Four Seasons Hotel. En het enthousiasme waarmee hij zijn werk doet, et cetera, is echt aanstekelijk. Dus je raakt met zo iemand in gesprek. En zo iemand geeft zelfs antwoord ook. Als je vraagt, hey, vind je je werk leuk? I love my job. En dat is natuurlijk niet gebruikelijk dat mensen dat zeggen. En als je met zo iemand doorpraat, dan is het grappig dat hij zegt, ik heb eigenlijk dezelfde functie bij het hotel hiernaast. Ik zal het naam niet noemen. Maar daar zorg ik dat ik altijd onder de radar blijf. Dat mijn leidinggevende mij niet zien. Want ik heb het gevoel dat zij eigenlijk vooral kijken of ik geen fouten maak. In het Four Seasons waar hij werkt, zegt hij, ja, als mijn leidinggevende langskomt, vraagt hij altijd, hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je betekenen?
Mm.
En uiteraard vraagt hij, nou, je bedoelt jouw leidinggevende, hè? Iedere leidinggevende. Dat zijn gewoon afspraken die je kunt maken. Het is geen rocket science over dit soort gewoontes. En dat maakt, hè, dus dat vind ik interessant in dit voorbeeld, zelfde persoon, zelfde functie, zelfde opleidingsniveau, in de ene setting super proactief betrokken. En in de andere setting, ja, probeert hij onder de radar te blijven om aan het eind van de maand zijn loon te krijgen.
Ja. Ja, grappig voorbeeld. Ja. En zeg je daarmee ook, het zit niet in de mens?
Ja, dat want eigenlijk daar wordt is best wel shocking. Ik dacht eigenlijk altijd, voordat ik dit boek schreef, dat we hele autonome wezens waren.
Ja.
En dat was een beetje naïef misschien, maar ik ben door dit boek wel echt heel erg bewust geworden van hoe we eigenlijk ons gedrag een product is van de omgeving die we creëren. En dat zit natuurlijk al in het kleine. Van iedereen als het gaat heel veel over systemisch ook. Hè, van je bent het product van je ouders, je gezin, et cetera. Maar dat is in organisaties niet anders. Wat zo grappig is, ik ben nu, ik vertelde dat eerder, 3 weken aan het verbouwen thuis. En dat doe ik met een aannemer.
Jij bent het hulpje van de aannemer.
Ik ben het hulpje van de aannemer. Ja. Maar ik doe dat om echt iets nieuws te leren ook. Maar daarmee, wat er ook bij mijzelf gebeurt, is dat ik naar hem kijk wat doet hij? Wat je leert door te kopiëren. Ja, toevallig is hij al gericht op gezond eten, fysiek sporten, etc.
Okay.
Dus mijn cliché beeld, bij wijze van de aannemer, een broodje bal tussen de middag, is meteen weg. En ik spiegel me aan hem. Dus ik denk, gedrag wordt voor een heel groot deel door de omgeving bepaald en door het gedrag van anderen waar je aan spiegelt.
Ja, grappig. Ik heb het derde boek wat ik heb geschreven, Hoe werkt de mens? Daar een van de belangrijkste hoofdstukken gaat over ons onbewuste versus het bewuste.
Mm-hmm.
En ik vind het fascinerend als je kijkt naar wat er gedaan wordt in organisatieverandering, hoeveel aandacht er besteed wordt aan dat bewustzijn. Hè? Met ja, we moeten een visie hebben, dan moeten we letters aan verbinden. En we hebben waarden en normen nodig en we hebben afspraken nodig. En dan gaan we bijeenkomsten doen en weet ik wat allemaal. Terwijl ja, tussen de 60% en 90% van ons gedrag, afhankelijk van de context, onbewust is.
Ja.
En dat ligt dus inderdaad aan hoe zit het gebouw in elkaar, wat doen collega's, hoe gedragen leidinggevenden zich,
ja.
Wat is de smell of the place,
ja.
Wat is hier normaal.
Ja.
Daar pas je je op aan zonder dat je het doorhebt.
Ja.
En het interessante van onbewuste organisatieverandering is dat er geen weerstand kan zijn, want je hebt niet door dat je aan het veranderen bent.
Ja.
En toch wordt er zo weinig aandacht aan besteed.
Ja, gek hè?
Ja.
Dus we blijven, en dat is natuurlijk ook waar we
zijn het weer eens gewoon. Het wordt echt heel saai.
Ja, het wordt heel saai.
Ja. Wel cool. Dat vond ik wel grappig. Dus ik ging heel erg met je mee. Hè? Want ik lees een boek door gewoon in het opgave door te gaan. Dan denk je, nou, het zal ongeveer hierover gaan. Het zal ongeveer een bladerik een beetje. En ineens ga je dan naar sturing.
Ja.
En ik dacht, nee, we gaan het over cultuur hebben. Dus we gaan het over gedrag en voorbeeldgedrag. En we gaan het over al die zachte tussen aanhalingstekens dingen hebben. En vervolgens ga je heel... Nou, ik denk dat de helft van het boek over sturing gaat zo'n beetje.
Als het niet meer is.
What the hell? Ja. Wat is dat?
Nou, heel bewust. De reden om dit boek te schrijven is om een lans te breken voor meer sturing. En dat is een beetje tegen de tijdgeest in, waarin we het allemaal hebben over zelfsturing en professionals met rust laten. Met Jerry Wegman, leiding geven aan professionals niet doen.
Ja, ondernemerschap en proactief.
Ja, precies. Dingen. En eigenlijk wat ik in de praktijk zie, is dat we veel te weinig sturen. En sturen is niet hetzelfde als micromanagement of alleen maar top-down orders uitdelen. Dus dat is, we hebben het in het boek over ontwikkelgerichte sturing. En het pleidooi wat ik wil houden in dit boek ook is om eerder meer te sturen. Dus ik gaf toen straks het voorbeeld van hoe ziet je agenda eruit. Ja, dat gaat onder andere over, ja, als jij vindt dat je moet coachen en faciliteren, et cetera. Dat is wel interessant als jij alleen maar in die planningsoverleggen zit en zo en nooit contact hebt met je mensen. Weet je, dan begint het. Dan is je eerste stap misschien eens een keer contact maken.
Ja.
Maar ik denk dat we ook in een tijd leven waarin het steeds spannender wordt om te sturen. Ja, dus we hadden het al even over grensoverschrijdend gedrag, veiligheid. Voor heel veel leidinggevenden wordt de opgave om mensen nog aan te spreken, te begrenzen, te normeren. Die barrière wordt ook steeds groter. Omdat mensen zich niet laten aanspreken. Hè? Dus in die zin is het ook wel moeilijk. En ik denk,
maar zeg je daarmee dan dat de noodzaak tot een psychologisch, sociaal veilige omgeving ook wordt misbruikt op het moment dat, stel je voor, jij werkt voor mij en ik zeg tegen jou, ik zeg, nou ja, weet je, ik zag jou gisteren dit en dit doen of dit en dit tegen een klant zeggen. Ik vind dat niet oké, want hier en hierom. Dat is normaal.
Zeker.
Sturen, zou je zeggen.
Ja.
Ik doe dat op een vriendelijke manier. Ja. En dan ga ik je ook nog helpen met hoe het dan wel moet misschien. Ja. Dat jij dan daar een probleem mee hebt omdat je dat onveilig vindt.
Ja, en wat natuurlijk, waar je het aan afmeet is natuurlijk, wat is hier gebruikelijk? Dus als dit nooit gebeurt in een organisatie, dan is jouw, hoe vriendelijk ook, opmerking opeens dat ik, misschien mijn reflex wel is, ja, maar dat komt omdat bladibladibla. Dus ik ga helemaal niet in op jou. Feedback, maar ik ga zeggen waarom ik deed wat ik deed. Maar heb jij dus je zou kunnen zeggen, de belangrijkste taak van iedere leidinggevende is een omgeving te creëren waar mensen aan zelfreflectie kunnen doen. Dus waarin dat normaal wordt. En waarin dat gesprek dus ook normaal wordt.
Waarbij het ook normaal wordt dat je dat met elkaar bespreekt.
Precies.
En dat gaat en dus elkaar dus ook aanspreken.
Ja, zeker. Dus het gaat helemaal niet over ik vertel jou wat je moet doen. Het gaat heel erg natuurlijk over samen leren en net zo goed kan ik jouw feedback teruggeven, ook al ben je mijn leidinggevende.
Ja, en ik hoor je dus zeggen, is dat nu harder nodig? Of zijn we dat verleerd? Ik bedoel, hebben we er nu meer van nodig dan dat we ooit gedaan hebben? Of deden we het vroeger misschien wel en doen we dat tegenwoordig niet meer omdat iedereen mondiger is geworden? Of
nou, ik weet niet of dat weet ik niet. Ik denk wel dat de sturingsverlegenheid die veel leidinggevenden hebben, dat die wel is toegenomen. Maar of het nou meer dan vroeger nodig is, weet ik niet. Ik denk dat het is gewoon altijd nodig. Dus dit boek breekt ook wel een lans voor sturing. En in die sturing op een ontwikkelgerichte manier begint heel erg bij snappen hoe mensen in elkaar zitten. Het is iets inderdaad van die psychologie weten. Weten wat mensen motiveert. Weten hoe mensen leren. Hoe je een setting kunt creëren waar ze reflecteren.
Ja. Komma, zeg ik dan. Daar wil ik nog veel meer van weten. Namelijk, het gevaar is een beetje bij dit soort dingen is dat mensen nu denken, oh ja, ik snap wel wat Marlijn bedoelt. Ik neem dat mee. Ik ga dat toepassen. Mm. Het gevaar is natuurlijk dat je ook verkeerd kan sturen. Mm-hmm. Want de sturende manager van vroeger, mm-hmm, die zegt hoe je de dingen precies moet doen. Ja. En vervolgens straft als je dat verkeerd doet. Mm-hmm. Dat is niet wat we bedoelen.
Nee.
Wat we wel bedoelen, dat hoor je zo.
People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.
We hebben Marlijn Baljeu in de studio, auteur van The Smell of the Place. Ga dat boek kopen, want je vindt het in iedere betere boekhandel en natuurlijk bij managementboek.nl. Marlijn, we zijn het laatste blokje aangekomen, dus we willen handelingsperspectief.
Heel goed.
We willen dingen doen. En we hebben het al over die sturing gehad, hè, en dat leidinggevenden wel wat meer mogen sturen. Mm. Wel meer mogen zeggen wat ze nou eigenlijk willen en wat ze precies willen en wat ze ook niet willen. En ik neem daar ook maar even in mee. Ook zeggen wat gewoon hartstikke goed gaat.
Zeker.
Ik ben altijd super fan van de kracht van complimenten. Mits goed geleverd. Laten we het wel specifiek maken. Want gewoon maar sturen en iedereen. Ik noem even een voorbeeld. Stel je voor, er is een collega en die zie je dingen doen met klanten waarvan je denkt, nou, niet zo handig. Je zit in het werk over je overleg en je zegt, nou, ik wil nog één ding bespreken. Francine, die doet gewoon dingen heel verkeerd met een klant. En wel dit en dit en dit. Dus Francine, wat kunnen we daar met elkaar van leren? Lijkt me niet heel veilig.
Nee.
Toch?
Nee.
Dus hoe zouden we dat dan wel doen?
Nou ja, het begint natuurlijk bij überhaupt daarover nadenken. Dus op welke plek, welke timing geef je die feedback? Dus op het moment dat jij, naar huis gaat en haar nog even belt. En zegt, joh, ik zag je vandaag aan de slag. Dit vond ik hartstikke goed. Dat wil ik je nog meegeven. Of misschien is ze ergens wel echt letterlijk over geschreven gaan. Weet ik niet. Maar het gaat natuurlijk allemaal over timing, tone of voice. Daar zijn ook gewoon basisregels voor om dat te doen.
Ja.
Maar inderdaad, als je haar ten overstaan van alle collega's gaat afvikken.
Ja.
Ja, dat heeft wel een effect, zeg maar. Die breder gaat dan, wat was het, Francine?
Nou ja, dat is natuurlijk een van die dingen die je wel moet snappen als leidinggevende. Dat datgene wat er in een groep gebeurt, mm-hmm, anders is dan datgene wat je één op één bespreekt.
Eens, maar ik gebruik hem wel ook vaak andersom. Dus wat ik, als je het hebt over je wil een bepaalde richting op in je organisatie, dan zie je heel vaak dat één op één gesprekken blijven bij één op één. En wat ik vaak doe als ik groepen bij elkaar heb, is dat ik juist ga spelen eigenlijk met één op één naar één op de groep brengen. En dat doe ik door bijvoorbeeld te zeggen, neem dezelfde Francine. We zitten in de groep vergadering en zeg ik, ja, want vorige week zat ik nog met Francine en toen hadden we het over dit dilemma. Nou, dat was misschien een keer niet goed gegaan, maar dat gaat nu echt hartstikke goed. Daarmee, door dat in de groep juist te brengen, zet je de norm, zet je de richting. En ik denk dat, we hadden het net over sturingsverlegenheid, dat heel veel mensen dat eng vinden om te doen. Dus nee, dat heb ik één op één besproken, mag ik niet in de groep brengen. En daar zou ik juist van denken, nee, als je dat op de goede manier doet, kan het juist richting geven.
Ja.
En dan wordt ook, wat het eerder over span of control, die is vaak heel groot. En kan het juist een manier van sturen zijn, waarop je gebruik maakt van lessen die je hebt getrokken in een één-op-één gesprek voor de groep.
Ja, en om, ik hoor je ook zeggen, en om elke keer weer duidelijker te maken, om even dat woord te gebruiken, wat wordt er nou eigenlijk van ons verwacht?
Ja.
Wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen?
Ja.
Want dat is natuurlijk het ingewikkelde, dat je vaak daar eenmalig bijvoorbeeld heel veel aandacht aan besteden. Van één keer per jaar of zo. Wat is ons jaartarget? Of wat willen we eigenlijk bereiken? Of hoe willen we met de klant omgaan? Maar dat moet je natuurlijk elke dag moet je daar op een manier aandacht aan geven.
Ja. En ook zelf van leren. Dus laat ik een voorbeeld geven van een bestuurder van een grote onderwijsgroep. Die ging iedere week 2 tot 3 keer in de ochtend, of ja, dus 2 keer 3 keer in de week, ging hij op een basisschool, op een middelbare school, aan de deur staan. En dan gaf hij al die leerlingen een hand en die docenten een hand die binnenkwamen. En ik dacht, wow, maar dat kost echt heel veel tijd. En hij zei, ja, nee, maar dat doe ik eigenlijk voordat mijn eerste afspraak begint. En daarmee heb ik meteen eigenlijk de smell of the place van die verschillende plekken. En hij zei, en dat fascineerde me. Het gaat niet eens over vriendelijk zijn en horen wat er speelt en gevoel houden bij. Hij zegt, ja, mijn rol zit heel vaak op, ik noem maar een nieuw beleid richting geven of besluiten nemen. Maar hij zegt, mijn beleid werd er beter van. Dus gedurende de dag was ik geladen met, hey, wat gebeurt er in die praktijk? En kon ik betere besluiten nemen? En wat ik heel vaak in de praktijk zie, is dat bestuurders 1 keer per jaar op een locatie, op een soort, ik noem het vaak, koninklijke bezoeken gaan. En dan wordt er
alles rechtgetrokken is.
Ja, ja. Natuurlijk. Dus dat, en dan doen ze alsof ze in contact zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee, nee.
Dat is echt zonde van je tijd.
Ja, ja, grappig dat je dat vind ik wel, vind ik ook een super interessante manier om jezelf ook te laden met datgene waar het ook weer over gaat. Mm-hmm. Ik heb ooit eens een keer een podcast gemaakt met wetenschappers over die onderzoek deden naar kinderen en jongeren. En wat we deden in die podcast is dat we interviewtjes deden op schoolpleinen met kinderen. Het ging bijvoorbeeld over pesten of over gamen of over slapen of weet ik wat. En dan stelden we die vragen aan kinderen. En dan merkte je gewoon dat die wetenschappers, die gingen heel anders praten. Die gingen praten, ja, op een veel tastbaarder niveau, met veel meer empathie. Ja. Dan dat we datzelfde interview deden door ze gewoon over hun vak te praten. Dan werd het veel afstandelijker, veel technischer. Ja. En ja, ik denk dat je daar heel goed gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld door de stem van de klant gewoon door te laten klinken in je hele organisatie. Ja. Want er zit natuurlijk, ja, de afdeling finance. Ja, wanneer heeft hij nou contact met een klant? Ja, misschien is hij de rekening niet betaald. Mm-hmm. Maar niet met de klant die wel of niet blij is, wat hij eigenlijk heeft aan de dienstverlening.
Ik vind een heel mooi voorbeeld daarvan is ook het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Daar hebben ze een soort gedachtenmuur. Dus veel artsen zijn, nou, als je het heel oneerbiedig zegt, zijn het eigenlijk gespecialiseerde bouwvakkers. Ja, die kunnen heel goed zagen en echt heel knap wat ze kunnen. Maar ze zijn niet altijd het beste in communicatieve vaardigheden. Of de core business is voor hun echt dat snijden en opereren. Bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, wat gespecialiseerd is in kanker, daar hebben ze een muur met, dat noemen ze de muur van gedachten, geloof ik. En daar mogen zowel medewerkers als patiënten briefjes ophangen. Van, oh, dit was mijn laatste chemo, super blij. Of kloot, ik moet net beginnen, of noem maar op. En de bedoeling daarvan is dat als artsen, verpleegkundigen daar langslopen, dat ze telkens geconfronteerd worden. Wat is eigenlijk hier echt ons vak?
Ja.
Dat gaat over mensen. En niet alleen maar in staat zijn om die operatie wel of niet goed te kunnen doen. En dat zijn kleine interventies die je dus kunt doen om in dit geval letterlijk een fysieke omgeving te creëren die ons remindt aan waar zijn we eigenlijk van? Wat is de bedoeling van deze organisatie?
Ja.
Maar dat kan ook zijn. Ik heb een keer een directeur gecoacht. En daar was op een school. En dat hele plein was ontzettend smerig. Er lag allemaal troep en zo. En mijn eerste interventie was, zullen we het plein gaan opruimen? Want dat leidt gewoon onherroepelijk tot grensoverschrijdend gedrag, zou ik maar zeggen. Dus het bewustzijn van wat de omgeving doet. En we hebben in het boek bewust niet te veel fysieke dingen beschreven. Omdat daar is al van alles over gezegd met nudging en zo. Maar hoe creëer je nou een sociale omgeving? Hoe creëer je een regulerende omgeving? Hoe creëer je die sturende omgeving?
Ja. Nou, en ik denk dat dat wel een vraag is waar veel mensen mee zitten. Die dan zeggen, ja, dat de leidinggevende dan leert om duidelijker te zijn in wat hij wel en niet wil. Om die richting beter te bepalen. Hè, om die sturing te geven. Ja. Om maar even in jouw termen te blijven. Dat snap ik misschien nog wel. Dat is ook al een uitdaging. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen dat onderling gaan doen? Hè, dat het normaal wordt om te zeggen, hey, je deed dit. En dat vond ik eigenlijk heel, dat doe je heel goed. Daar ben je heel goed in. Of andersom, weet je, ik zie dat je er heel veel tijd en energie in stopt, maar volgens mij kan het wel efficiënter of zo.
Ja.
Zal ik je daarbij helpen? Weet ik veel.
Nou, ook
je,
dat
en je merkt dus al dat ik op zoek ben naar hoe ik dat doe. Hè? Want je zou kunnen zeggen, als je in een wat zeg maar hoekerige cultuur zit, kun je ook zeggen van, ja gast, waarom doe je dat? Slaat helemaal nergens op. Ja. Die smell of the place, dat gevoel van, we zijn hier voor elkaar.
Ook dat kun je inrichten.
Oké, vertel.
Het is een van de De metaforen die we gebruiken is, je moet de tweede tv weghalen. Je moet mensen eigenlijk zorgen dat ze echt aan elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn. Dus heel vaak kom ik in teams, die vinden dat ze een team zijn. En dan vraag ik altijd, zijn jullie van elkaar afhankelijk om succesvol te zijn? Nou, heel vaak is het dan eigenlijk een groep, ik noem maar even ZZP'ers. Het zijn niet letterlijk ZZP'ers, maar die allemaal hun eigen ding doen. En ze stemmen een beetje af. Nou, dat is echt wat anders dan wat een team doet. Dus die tweede tv weghalen staat eigenlijk gelijk aan als ik thuis twee tv's heb. En ik moet er alleen met mijn vrouw overleggen wat we gaan kijken. Kunnen we bij wijze van ieder ons eigen favoriete programma kijken? Hoeven we niet samen te werken? Nou, die tweede tv's zie je overal in organisaties. Want we knippen al die verantwoordelijkheden op. Dus wat je moet doen is die tweede tv weghalen. En eigenlijk zorgen dat wij overeenstemming moeten vinden over wat we gaan kijken. En dat organiseren we heel vaak weg. Dus ook leidinggevenden springen meteen in het gat als twee mensen er niet uitkomen. En dan gaat hij bemiddelen. Nou, als je het hebt over samen, ik noem dat vaak corrigerend vermogen in de groep versterken. Dan moet je dus kijken, waar zitten de afhankelijkheden? En kun je die eerder meer maken dan minder? En dat is een manier om daarnaar te kijken.
Grappig. Ik zit dan gelijk te denken, als je dus een afdeling accountmanagers hebt. En die zijn allemaal, hebben die hun eigen postzegeltje afgeschermd van de ander waarin ze hun werk doen, die hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Want die zijn helemaal niet afhankelijk van elkaar.
Nee, maar je zou ook in de tijd kunnen denken. Dus je hebt iemand die nu verantwoordelijk is voor, ik noem het ontwerpen van een auto. En die heeft daar zijn eigen targets op. Je kunt nu al in het vooruitzicht stellen dat diegene, als die klaar is met het ontwerp van een bepaald type auto, dat die daarna naar de aftersales gaat. Zorgt voor dus dat het garantiebudget niet ontploft. Dus die moet tijdens het ontwerp van de auto al nadenken dat je niet de hele motor hoeft weg te halen om het lampje te vervangen. Dus je kunt spelen met verantwoordelijkheid. En dat is ook weer dat verbinden aan elkaar.
Ja maar het leuke is natuurlijk dat er best wel veel afdelingen die zijn een soort van ingericht op hun specialisme. Waarbij je meer mensen hebt die elkaar zouden kunnen vervangen. Maar die hebben allemaal hun eigen dingetje.
Ja.
En eigenlijk hoor ik jou ook zeggen, pleit eigenlijk meer voor een soort multifunctionele teams die samen met elkaar iets opleveren.
Ja.
Wat je ook kunt beetpakken. En dan word je samen verantwoordelijk voor een geheel.
Ja.
En dan kan je niet meer zeggen, ja, het zijn van marketing, die maken dat een soortje van.
Ja. En dat hoor je natuurlijk heel vaak. Hè? Dus als je mensen aanspreekt op van, hey, waarom is dit of dat niet gelukt, bewijs van, dat ze zeggen, ja, van HR of van de afdeling X of Y. Ook daar kun je ook een taalkundige truc toepassen. Dus je kunt bij wijze van een verbod doen op zij en jij. En vanaf nu is alles ons.
Ja.
Dus eerst zou je zeggen, het is HR niet gelukt. Nee, het is ons niet gelukt. Dat doet mentaal echt iets anders. Ja, daar kun je dus mee spelen.
Ja, maar ik hoor jou dus ook zeggen, daar kun je ook een afspraak over maken. Ja. En daar kun je ook op sturen.
Exact.
Ja, ik vind dat wel mooi, hè? Die kracht van taal, maar ook het gevaar van taal daarin. Mm-hmm. Hè? Dat heb je met wij en zij, leg je dat net heel mooi uit. Ik hoor ook wel eens dingen in organisaties langskomen als, ja, dat is oud gedrag.
Mm-hmm.
En dan denk ik, ja, je zal er maar al 20 jaar werken.
Ja.
Dan word je gewoon even weggezet.
Ja.
Dat lijkt me niet handig.
Nee.
Ja, of je moet van al die mensen af willen, maar dat lijkt me ook weer niet zo verstandig.
Ja.
Ja, grappig hoe dat werkt. Oké, dus dit is mooi. Dit zijn mooie voorbeelden. Laten we toch ook nog even terug naar die leidinggevende gaan. Hoe kun je die leidinggevende nou helpen door te sturen, dat hij meer de dingen doet die hij zou moeten doen, die passen bij datgene waarvoor hij op aarde is, en minder de dingen doen omdat hij toevallig uitgenodigd wordt, of omdat het goed is voor de carrière, of omdat de mensen van de andere afdelingen bij elkaar komen, dan denk je, nou, ik ga er ook maar bij, want ik ben uitgenodigd. Hoe doe je dat?
Nou, er zijn natuurlijk een tal van dingen die je kunt doen, maar het begint misschien wel bij dat besef van aanwezigheid is niet hetzelfde als beschikbaarheid, bijvoorbeeld. Ja, dus je kunt, als jij, je hoort heel veel managers zeggen, mijn deur staat altijd open voor iedereen. En wat feitelijk medewerkers zien, is dat jij drukbellend over de gang loopt en nooit beschikbaar bent. Dus je bent er wel fysiek, maar je bent eigenlijk niet beschikbaar. Dus het bewustzijn voor leidinggevenden dat zijn ze wel of niet beschikbaar, ook dat kun je gewoon, dus ik neem aan dat je hartstikke druk bent, maar je kunt in je agenda gewoon vastzetten, iedere donderdag tussen 10 en 12 zit ik in die ruimte. Voor iedereen die vragen heeft, kan gewoon langskomen. Ja. En we hebben één regel, dat als je bij mij binnen bent en er staat iemand anders voor de deur, dan ronden we binnen 5 minuten af. Ik noem maar even iets.
Ja, spreekuur.
Spreken. Dat maakt al zo'n groot verschil. Het is zo'n simpel voorbeeld, maar we doen het niet.
Ja.
Het andere is dat je heel erg bewust wordt eigenlijk van je reflexen. Dus wat daar gebeurt, heel veel managers zijn ook bezig met incidentmanagement. En neem eigenlijk helemaal geen tijd om even na te denken over wat gebeurt er eigenlijk? Moet ik dit eigenlijk wel oplossen? Is dit eigenlijk niet een leerles voor iemand anders? Hè? Kan ik mensen aan elkaar verbinden? Nee, ze springen er zelf bovenop. Ja, en dan vult de agenda zich wel heel hard.
Ja.
Ja, dus dat is denk ik ook belangrijk. En je moet echt gericht tijd inruimen. En dan denk ik echt aan nou, misschien wel 20-30% van je tijd om aanwezig te zijn daar waar het echte werk gebeurt. We spraken voor dit boek ook met de directeur van de RET, de trammaatschappij in Rotterdam. En die zei, ja, hij werd een beetje in de maling genomen. Hij was op een werkplaats en hij wilde meedoen. En hij moest, die mannen die zag je al een beetje lachen. Ja, daar ligt de handschoen en dan kun je een bepaald ding aandraaien of zoiets. En hij zat maar te proberen en het lukte niet. En zij raakte met die mensen in gesprek. En zei, ja, waarom lukt me dit niet? Zeiden ze, ja, die handschoen die komt van inkoop. Wij moeten met dit materiaal werken. Maar wat we doen is dat we allemaal vanuit ons eigen geld goede handschoenen kopen. En daar lukt het wel mee. Nou, dat soort inzichten krijg je alleen maar als je echt daar bent waar het echte werk gebeurt. En zo'n ervaring maakt ook dat je erop kunt sturen. Maar ook bewust wordt van wat er gebeurt in de organisatie. En ook een terechte vraag is, een kritische vraag. Maar waarom hebben jullie dat dan niet gemeld? Dus het gaat niet alleen over het fixen, zal ik maar zeggen, van oké, maar dan gaan we zorgen dat je betere handschoenen krijgt.
Nee.
Het gaat ook over.
Nee, dit zegt iets over de cultuur van de organisatie, toch?
Ja. Ervaren dat mensen dus een drempel ervaren om te escaleren.
Ja, en misschien wel kom je erachter dat de KPI's, waar we helemaal aan het begin mee begonnen, van de afdeling inkoop zo scherp gesteld zijn dat ze alleen maar gericht zijn op zo laag mogelijke kosten. En
precies.
Hoe kunnen we onze collega's zo goed mogelijk spullen geven, zodat ze hun werk kunnen
precies.
doen.
Precies, en volgens mij is dit een van de grote problemen die dus niet gebeuren, is dat we dus geen mentale ruimte hebben om vanuit het gesprek in de ochtend, waar ze van op de werkplaats over die handschoen, naar inkoop te lopen en zeggen, hey jongens, wat gebeurt hier nou? Dat wij blijkbaar, what do I got to learn here als leidinggevende? Of het nou gaat over wat ik zelf doe. Waar ben ik zelf onderdeel van het probleem en de oplossing? Of hebben we de kaders inderdaad, de KPI's verkeerd gezet? Dat jullie niet kwaliteit leveren, maar alleen maar sturen op geld. Dus het gaat ook heel erg over een lerende houding van die leidinggevende.
Ja.
En ik denk dat ze heel vaak geen mentale ruimte ervaren om daarmee bezig te zijn.
Ja, en wat ik een van de belangrijkste dingen volgens mij toch wel die ik als afdronk heb van dit gesprek is 1. De oplossing van een organisatieprobleem is niet weer meer specialisten erbij zetten die dan organisatieveranderaar gaan staan spelen.
Nee.
Oftewel, huur niet Marlijn of mij.
Zeker niet.
Oh, dit is echt slecht voor onze business, Marlijn. What the hell?
We gaan gewoon wat anders doen.
Ja, daarom. Dan gaan we gewoon wat anders doen. En 2. Doe wel. Stuur en schaaf aan die omgeving. Dus kijk heel erg goed naar hoe je eigenlijk je besturing in elkaar hebt zitten. Welke afspraken je hebt. Of mensen wel snappen. Ik blijf dat toch altijd belangrijk vinden. Of mensen wel echt snappen waarvoor ze bij dat bedrijf werken. Ja. Wat ze nou van ze verwacht wordt.
Ja.
En dat is al best wel. Het voordeel is, of het nadeel is, het is best wel veel werk om dat te doen. Om dat echt goed scherp te krijgen allemaal. Het voordeel is dat het als je alles wat je aanpast, gaat eigenlijk gelijk werken, denk ik.
Ja, en onderschat ook niet de kracht van het sociale systeem. Dus op het moment dat jij stel je hebt 1000 medewerkers en er is 1 voorbeeld waar jij interviewt, nou, neem die handschoen, dat vertelt zich rond. Dus je hoeft niet 1000 keer die handschoen uit te leggen op een vergadering, op het podium, noem maar op. Dat gaat heel snel rond.
Ja, dat gaat
omgekeerd natuurlijk ook. Hè? Als je het verkloot, dan gaat het ook heel snel rond.
Ja, maar dat gebeurt nu al.
Ja,
kan precies. Je zeggen, toch?
Exact.
Je hoort het niet, maar het gebeurt nu al.
Maar je hoeft dus niet 1 voor 1 al je medewerkers te spreken. Dus je mag echt vertrouwen op die, ja, de street radio noemen ze dat, toch?
Ja. Het is een hartstikke mooi boek geworden. Beste, ik weeg hem even. Stevig spul. Je bent wel even aan het lezen. Maar volgens mij staan er heel veel leuke voorbeelden ook in. Wat is de laatste tip die je eigenlijk wil delen? Daar hebben we nog net tijd voor.
Oeh, de laatste tip.
Ja, altijd spannend.
Altijd spannend. Nou, ik denk, misschien is het toch echt de allerbelangrijkste tip is, ga echt daar waar het gebeurt, daar naartoe. En zorg dat mensen echt met je in gesprek komen. En dat is misschien een enorm cliché. Maar ik denk wel als je daar. We hebben een 3-deling in het boek staan. En die staat voor zien, bewogen worden, in beweging komen. Dat is eigenlijk een soort 3-trap voor leidinggevende. Van waaruit die ontwikkelgerichte sturing geboren wordt. Dus als jij niet gaat zien, ervaren, voelen, ruiken, et cetera. Wat er echt gebeurt. Ja, dan hoef je eigenlijk de rest niet te doen.
Oké, dat vind ik een heel mooie tip. En dan zou ik zeggen, plan dat gewoon elke maand in je agenda. Dat lijkt me het minimum dat je dat 1 keer per maand doet. Want dat doe je 12 keer per jaar. Dat
te weinig.
Is bijna niks. Maar
okay. Iedere week.
Ja. En plan dat gewoon in je agenda. Maak een vast moment dat je dat doet. Plan vooruit, want dan weet iedereen dat je gezellig langskomt.
En je wint weer tijd. Want al die planningsoverleggen en programmabijeenkomsten en noem maar op, die niet effectief zijn, die kosten ook heel veel tijd. Dus je kunt ook in het kleine sturen.
Dat is wel weer mooi. En die kan je dan allemaal weer uit je agenda gooien. Superleuk dat je er was. Marlijn Beaulieu hoorde je over het mooie boek The Smell of the Place. Verkrijgbaar in de betere boekhandel. Of bij Management Boek natuurlijk. Dat is weer goed voor de ratings van Marlijn. Komt weer hoger op het lijstje. Worden er weer meer boeken gekocht. En worden uiteindelijk dus organisaties weer mensgerichter. Nou, en dat willen we allemaal hier bij People Power. Wat wil je nog meer in het leven? Marlijn, leuk dat je er was.
Graag gedaan.
Wat mij betreft tot sneller dan 7 jaar.
Heel goed.
Ja, deal. Moet je wel weer een boek schrijven trouwens. Ja, trouwens, ja, je kan ook doen. Gewoon nog een keer komen praten over het boek. Gaat ook prima. Er staat nog veel meer in. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er is straks, als je live luistert, gewoon nog een aflevering waar we het ook over organisatieverandering gaan hebben. Dat is toch een beetje het anthem van het komende half jaar. Als je dat leuk vindt, moet je vooral blijven luisteren. En dat kan natuurlijk ook via alle kanalen enzovoorts.
Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.